Mijn naam is David de Vos. Ik ben 26 jaar. Oud, jong, het is maar net hoe je het ziet. Ja, voor sommigen is het inmiddels al oud. Maar geloof mij, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik zo oud was als sommigen van jullie. En de tijd gaat zo hard. Ik heb nu twee lieve kindjes. Eentje van een half jaar en eentje van 2,5 jaar, ruim 2,5 jaar. Is echt lekker bij de hand, kan heel veel praten. En in het dagelijks leven ben ik, eigenlijk wat ik nu doe, ik spreek. Ik vertel mensen over Jezus. Niet alleen in Nederland, verder buiten. En we maken de meest bijzondere dingen mee. Als je met God op stap gaat, dan gebeuren er echt geweldige dingen. We hebben vanmiddag al een meeting gehad met een aantal gasten die naar Kosovo gaan. Ik vond het hartstikke leuke tijd. Hebben jullie het ook leuk gehad? Ja? Oké. Nou, cool. Hey, ik heb vanavond een boodschap voor je die je misschien wel heel erg goed kent. Althans, het verhaal ken je waarschijnlijk heel erg goed. Alleen ik hoop dat je een aantal dingen te horen krijgt die je misschien nog niet eerder zo gehoord hebt of nog niet eerder zo gezien hebt. En alles wat ik je wil doen is je uitdagen moet ik zeggen, buitengewone dingen. Ik geloof persoonlijk dat ieder mens heeft een doel op aarde. De een is iets vooruitstrevender als de ander. Sommige mensen die hobbelen achter anderen aan. Maar je hebt ook altijd mensen die buitengewone dingen doen. En ik hou er altijd van, ik weet niet of jij dat ook hebt, om het te identificeren met dat soort lui. Heb je dat ook? Als je verhalen leest van buitengewone mensen, daar wil je mee identificeren. En dat betrek je altijd op je eigen leven. Als je verhalen hoort van andere mensen, dan trek je dat naar je toe. Als je in een zaal zit, in een samenkomst en je luistert naar iemand, je hoort fantastische dingen over God, dan ga je dat in je eigen leven bekijken en in je eigen leven toepassen. Nou, dat is iets wat ik heel erg leuk vind om te doen. Een van de dingen die ik ook leuk vind, is te kijken naar helden, weet je wel, superheroes. We weten dat we het allemaal niet kunnen halen, maar toch is er iets in je wat dat leuk vindt, wat dat mooi vindt, dat buitengewone. En waar ik ook naartoe ga, merk ik hoe normaler ik ben, des te meer ik begrijp dat ik echt een abnormale God dien. En als je dat voor ogen houdt, dan is de sky the limit en dan zijn al de dingen mogelijk. Ik ben ervan overtuigd dat God niet anders wil dan dat wij allemaal in onze bestemming wandelen. En dat we zijn wie we moeten zijn in de volle potentie. Ja toch? Als je blij bent, mag je reageren. Als je zegt amen, dan mag je ook reageren. Kijk, ik spreek veel in Afrika. En als je daar iets zegt wat wel goed in de smaak valt, dan breken ze de tent af met elkaar. Weet je wel. Dat is helemaal. Dus dan kom ik in Nederland, moet ik altijd weer een beetje wennen. Dus als je ook maar iets voelt opkomen, voel je vrij om je vooral te laten gaan. Nou, ik ben ervan overtuigd. Ik zat in de samenkomst toen mijn zoontje werd opgedragen. En er was iemand die sprak over de ware wijnstok. Hij zei, als we daar ingeënt zijn en de werken dan doen we de werken die de vader doet. En dan komen er allerlei zegeningen voort. En ik zat daar en ik zat erover na te denken. En ik dacht, als we die dingen doen die God van ons vraagt, dan komt God er goed bij te zitten. Maar als we de dingen laten die we voor hem zouden moeten doen, dan zijn we niet een best visitekaartje voor hem. Ik vraag mezelf altijd af, hoe zien de mensen van de wereld, hoe zien ze mij? Hoe ontvangen ze mij? Zijn ze blij? Zijn ze uitgedaagd? Zien ze iets in mij waarvan ze zeggen, daar kan ik iets mee of dat ziet er goed uit? Of laat ik heel veel dingen na, durf ik dingen niet aan en ben ik bang? Op het moment dat ik niet uitstap in de dingen waarin ik zou moeten uitstappen, heb ik wel eens het idee dat ik God tekort zou doen. En dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar ik geloof dat de uitdaging is voor ons allemaal, jij in potentie is het beste voor jezelf, maar niet alleen voor jezelf, dus ook voor onze vader. Ja toch? Amen, amen, amen. Nou kijk, ik heb een klein jongetje. En die is 2 jaar en 8 maanden. Ik vertelde het net ook aan Koen. En hij zit echt in zo'n kopiefase. Hij doet alles wat ik doe. Als ik mevrouw Joyce een map geef of zo, weet je wel. Dan komt hij eraan en dan pats, doet hij me gewoon na. Of als ik even op de bank plof, dan ploft hij naast me neer. En letterlijk alles. En wat ik alles bij hem doe, maar dat is meer voor de grap, weet je. Dan leg ik mijn hand op zijn hoofd en zeg ik in de naam van Jezus, weet je wel, zo. En dan komt hij naar me toe met zijn kleine handje en zegt hij, in de naam van Jezus, zegt hij zo. Nou was hij laatst naar de peuterspeelzaal. Ik voelde hem al aankomen. En daar had hij lopen roepen, in de naam van Jezus. En Joyce die kwam thuis en zegt, Daaf, je moet toch eens over nadenken, weet je, hoe we dat soort dingen communiceren met hem. Want hij neemt alles heel letterlijk mee naar buiten. En dat is natuurlijk een bepaald beeld wat mensen krijgen, een bepaald visitekaartje. Maar dat is even voor de gekkigheid om het te zeggen. Maar ik geloof wel dat het waar is. Zoals wij zijn in de wereld, zoals we ons laten zien, Mensen zien het, mensen pikken het op. En als jij een goed visitekaartje voor God bent, voelen mensen zich geprikkeld om ook bij hem te komen. In zijn bestemming, in je bestemming te wandelen. Nou, ik heb vanavond een verhaal. En als je Bijbel bij je hebt, dan kan je meelezen. Dat staat in 1 Samuel 17. En het is het welbekende verhaal van David en Goliath. En dat heb je misschien al 100 keer gehoord op de zondagsschool. Maar ik geloof, vanavond wordt echt leuk. Wordt echt leuk. Ik ga even voorlezen. Vanaf 1 Samuel 17, vers 20. En toen stond David des morgens vroeg op. En hij liet de schapen achter bij een wachter. En laadde op en hij ging heen. Zijn vader die had tegen hem gezegd, joh David, ga eens bij je broers kijken. Ze zijn aan het strijden tegen de Filistijnen. Ga eens kijken hoe het met ze is. En geef ze even wat lekkers. Zeg dat papa van ze houdt. Nou goed, David die ging er vandoor, zoals we net lezen. Zoals Isaïe hem bevolen had. En hij kwam bij de Wagenburg, juist toen het leger uittrok, om zich in slagorde te scharen en de strijdkreet aanhief. Ik ga je continu meenemen in dit verhaal, in je eigen belevingswereld. Je moet zien wat ik vertel. Daar hou ik van. Spreken, maar dan moet je het zien. Je moet het niet horen, je moet het zien. David komt aan met zijn wagen. En de Bijbel die zegt dat op dat moment de legers tegenover elkaar gingen staan. En dat ze de strijdkreet aanhieven. Nou, ik weet niet of je wel eens zo'n film hebt gezien waar slagorde tegenover slagorde staan. Maar dat zijn duizenden mannen naast elkaar. Helemaal, weet je wel, gearmerd, zeg maar. En dan lopen ze naar elkaar toe. En dan roepen ze. Nou, op dat moment kwam David aanlopen. En hij ziet dat. Het is logisch dat hij onder de indruk is. Maar dan staan ze super strak, hè. Dan staan ze niet door elkaar. Maar dan staan ze kurkrecht zo in lijnen. Precies aantal, ik weet niet precies hoe ze het uitrekenen. Maar het is één grote orde. En David, die komt op dat moment, komt hij aan. En dan staat er, ze staan te schreeuwen tegen elkaar. Toen liet David zijn bagage achter onder de hoede van de bewaker van de tros. En hij liep haastig naar de slagorde. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. De slagorde, weet je wat het is? Dat is het moment dat ze daar staan, klaar om te vechten. En wat doet David? Die loopt tussen al die mannen door en hij zoekt naar zijn broers. Zegt hij, hey, heb je mijn broers gezien? Terwijl die kerel is, maakt zich klaar om te vechten. Hij zegt, ja, ik ben van die en die. Mijn vader is Isaïe. Ja, daar staan ze. En de Bijbel zegt, hij vraagt ze hoe het met ze was. Dus hij zegt, hey, jongens, papa wil weten hoe het met jullie is. En zijn broers die kijken naar ze zeggen, oh nee, weet je wel, die weer schaamde zich rot natuurlijk, David. Doe even normaal. En tijdens dat hij daar is, gebeurde dit. Terwijl hij met hun sprak, vers 23, zie, daar kwam de kampvechter. En hij heette Goliath, de Filistijn uit Gat. Uit de slagorde van de Filistijnen. En hij sprak dezelfde woorden als altijd. En David hoorde ze. En toen alle mannen van Israël de man zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht. En zij vreesden zeer. David staat te kletsen met zijn broers. Als hij ineens achter zich een kerel hoort opkomen, die ontzettend begint te vloeken en te schelden. En heel Israël begint uit te dagen. En allerlei lelijke dingen begint te zeggen. En hij draait zich om en hij denkt, what the freak, weet je wel, wie is dat? Wat doet die kerel hier? En hij kijkt naar zijn broers en hij ziet ze niet meer. Want de Bijbel zegt, heel Israël die vluchtte weg. Dus daar staat hij en hij rent ze achterna. Hij zegt, dit is vast niet goed. Dus hij gaat verder en dan gaat hij onderzoek doen naar wat er op dat moment gebeurt. In vers 25 staat er, de Israëlieten zeiden tegen elkaar, heb je deze man wel gezien die daar aankomt? Ja, hij komt om Israël te tarten. En wie hem verslaat, zal de koning een grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter geven en zijn familie vrijstellen van alle last in Israël. Je mag de dochter van de koning trouwen en je hoeft nooit meer belasting te betalen als je die kerel aankan. Heeft onze koningin nog mooie dochters? Nee, hè? Niemand geïnteresseerd. Maar waarschijnlijk had Saul een behoorlijk mooie meid, althans daar ga je vanuit. Omdat die mensen daarmee uitdaagden. Als je dat doet, en moet je opletten wat de reactie van David is. Dit is heel apart. In vers 26 zegt hij, toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt? Vraagteken. Hij was verbaasd over het hoge loon wat klaar stond voor degene die met die kerel zou vechten. Hij zei, wat krijgt iemand? Iemand wint de jackpot op het moment dat je die kerel aanpakt. De vraag was, waar is het voor nodig om zo'n hoge beloning te geven? Waarom is niemand sterk genoeg om te vechten tegen die man? Is er niemand... En we zijn op een jeugdavond. Halleluja. Toch? Die de ballen heeft om te vechten tegen die kerel. En hij vraagt dat. Hij zegt, is dat zo? En dan staat er, wie is toch deze onbesneden Filistijn dat hij de slagorde van de levende God tart? Dat zegt hij dan. Hij zegt, wie denkt die kerel wel niet dat hij is? Dat hij tegenover het volk van Israël gaat staan en hij gaat staan schreeuwen. En dan vervolgens, en het volk gaf hem hetzelfde antwoord. Al dus zal men de man doen die hem verslaat. Dus de mensen reageren echt op zijn vraag. De mensen zijn gevlucht en zeiden, weet je, de kerel die hem verslaat, die krijgt sowieso. En David mengt zich onder de mensen. Hij zegt, wat krijg je als je tegen die kerel vecht? Nou, zegt hij, als je tegen die kerel vecht, dan hoef je nooit meer belasting te betalen. En je mag met de vrouw van de koning trouwen. David onder de indruk. De vrouw van de koning, dat is niet goed. Dat is niet bijbels. Je mag met de dochter van de koning trouwen. En dan staat er vers 28. Toen Eliab, zijn oudste broer, David met de mannen hoorde spreken, werd hij toornig op hem. En hij zei, waarom ben je eigenlijk gekomen? En bij wie heb jij je paar schaapjes daar ginds achter in de woestijn gelaten? Ik ken uw overmoed en uw boosheid van uw hart. Gij zijt gekomen om de strijd te zien. Zijn oudste broer vond hem irritant. Die hoorde Davidje praten en dan dacht, dan heb je hem weer. Met zijn grote mond, wat zit hij hier de boer nou op te stoken? Daar iedereen te zeggen, wie denkt de kerel wel niet dat hij is? Wat is hij van plan? En hij probeert hem een beetje te sussen, want hij denkt, ja, ik sta voor schut. Mijn hele familie staat voor schut. Dus hij zegt, David, zegt hij, ik weet wat er in je hart is. Je bent gewoon gekomen om ons te zien vechten. Nou, daar komt niks van in. Bij wie heb je trouwens die paar schaapjes van je achtergelaten? Weet je wel, die paar schaapjes. En zo zaten ze hem een beetje uit te lachen en een beetje te prikken en te doen. En dan zegt David dit. De Bijbel gebruikt heel normale taal. En dat is zo leuk. Dan zegt David, zei de vers 29, wat heb ik nu misdaan? Het was maar een vraag. Dus het is een echte broersruzie. Wat heb ik nou... Wat is er nou mis mee? Ik vraag gewoon wat je krijgt van de koning op het moment dat je die kerel aanpakt. Maar goed, broers in discussie. En daarop wendde hij zich van hem af naar een ander en hij stelde dezelfde vraag. Hij ging door en het volk gaf hem hetzelfde antwoord als de eerste keer. Nou, dan staat er, de woorden die David gesproken had werden opgemerkt en men bracht ze aan Saul over. Nou, klein geheimpje. Je moet de koning, moet je niet vermoeien met de rotzooi. De koning moet je niet lastigvallen met roddelpraten of met onzin. Maar er was een kleine jonge man en die was in het legerkamp en zijn broer die was kwaad op hem geworden. Maar de Bijbel zegt, hij draait zich om en hij gaat verder. Wat is hij aan het doen? Hij is aan het sussen, hij is aan het praten, hij is aan het zoeken. Kijken of hij iemand vinden kan die net zo denkt als hij, zodat ze hem aan kunnen pakken. Hij zegt, wat is er voor nodig? En gaat naar de volgende, wat is er voor nodig? En Koen zit hier op de eerste rij. Als ik tegen Koen zou zeggen, in je oor, Jezus leeft, hij is groot. Nou, hij doet wonderen, man. Nou, vertel dat zo aan jou. Niemand van jullie die weet dat ik dat gezegd heb. Ja, nu, omdat ik het door de microfoon heb gezegd. Maar als ik het zo haal, of als ik een één-op-één gesprek met hem aanga, en zeg, ja, moet je luisteren, we dienen een grote God, het is allemaal hartstikke, en gewoon zo staat te praten. Het gaat niet naar de koningin, hoor. Weet je wat David deed? Ik denk dat hij echt een grote mond had. Ik denk dat hij echt stond te roepen. Dat mensen hem opmeten. Er waren duizenden mensen daar. En hij ging van de een naar de ander, naar de ander, naar de een. En de een naar de ander. Met allemaal dezelfde. Hij zocht iemand die net zo dacht als hij. Hij prikte overal doorheen en begon onrust te stoken. En hij zei, kom op. Zei hij, waar is die man? Waar is die man? En zoveel dat het uiteindelijk bij de koning kreeg te horen. Dan loopt er een kleine jongen rond. En die staat te beweren dat die kerel misschien wel aan kan. En Saul was geïnteresseerd. Hij dacht, nou, laat hem maar komen dan. Ze verpraten met die kerel. En dan staat er het volgende. Deze liet hem halen. Hij mocht bij de koning komen. Besef, dat gebeurt niet zomaar. Hij had echt een grote mond. En David zei tot Saul, laat niemand om hem de moed verliezen. Uw knecht zal gaan en met deze Filistijn strijden. Hij had niemand gevonden. Dat was duidelijk. Hij was onder de grote mannen gaan zoeken. En hij was gaan kijken of hij iemand, of misschien iemand met hem kon vinden. En uiteindelijk mocht hij bij de koning komen. Hij zei, koning, geef de moed niet op. Dat is ook wat om tegen de koning te zeggen. Koning, geef de moed niet op. Ik doe het wel. Laat mij maar doen. Laat mij maar gaan. Ik zal strijden met deze Filistijn. En dan staat hij dit. Maar Saul zei tegen David, gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden. Want gij zijt jong en hij is een krijgsman vanaf zijn jeugd aan. In andere woorden, toen hij nog een klein mannetje was, stond hij al te vechten. Jij bent jong, heb achter de schapen gezeten, het is niks voor jou. En David die zei tot Saul, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen te hoeden. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn muil. Heb je wel eens gelezen? Heb je wel eens bij stilgestaan? Wat die deed? Kwam er een leeuw of kwam er een beer? Dan denken we aan David met zijn slinger. Hij gaf er een steen achterna of zo, weet je? Jagen ze weg. Katje, wegwezen. Katje, wegwezen. Nee. De Bijbel zegt, als er een leeuw of een beer kwam, pikte een van mijn schapen, pikte het niet, rende hem achterna, knuppelde hem net zo lang op zijn kop totdat hij hem loslat en dat ik hem terughaalde. Dat is heel wat anders als de romantische verhalen die wij denken dat er achter die verhalen waren. En dan stond hij, maakte hij ze bang, had hij gewonnen. Nee, de Bijbel die zegt, ik ging hem achterna. Ik sloeg hem net zo lang totdat hij mij teruggaf wat voor mij was. Dat is een mentaliteit, lieve gasten. Dat is even anders als schapenbangmakerij. En dan staat er, als hij zich dan tegen mij keerde, nogal logisch natuurlijk, als dat beest kwaad werd, greep ik hem bij zijn baard en sloeg ik hem dood. Dat is andere koek, jongens. Als hij dan nog kwaad op me werd, omdat ik hem aan het knuppelen was, dat hij mijn schaapje losleed en me aan wilde vallen, dan greep ik hem bij zijn baard en maakte ik hem af. Wat een kerel. Wat een vent. Wat een vechtersbaas. Hij was sterk en hij was groot in zijn daden, in wat hij deed. Hij was buitengewoon. En weet je, David was heel goed om van 1 plus 1 2 te maken. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze, omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. En ook zei David, de Heere die mij gered heeft van de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. Hij kon 1 plus 1 is 2 maken. Hij denkt, als God mij kan beschermen tegen het vechten tegen zo'n leeuw, als ik die bij zijn baard kan pakken, dan kan ik die kerel aan. Als God het voor mij kan doen in de kleine dingen, dan is hij getrouw om het te doen in de grote dingen. En hij zei niet tegen Saul, nou misschien dat het me wel lukken gaat. Hij was heel resoluut. Hij zei, God zal mij verlossen. Hij zal mij bevrijden. Ik ga die Filistijn verstaan en dan zullen jullie allemaal wel zien. En weet je wat ik geloof? God is op zoek naar mensen die dat durven te zeggen en te geloven. Voor hun eigen persoonlijke leven. Voor je eigen bestemming. Weet je, ik heb jarenlang geroepen. Ik ga de massa's zien. Ik ga voor massa's mensen preken. En in het begin zeiden mensen, ja David, weet je wel, leuk idee. En vervolgens had ik eens een keer een spreekbeurt of zo. Nou, wel leuk. Maar ik bleef dromen. Ik bleef het zien. En ik bleef het zeggen totdat de dag komt dat het komen gaat. Ik ga je een beetje van mijn verhaal vertellen. Is dat oké? Okay? Wil je dat horen? Halleluja. Er zijn er 3. Nou, oké. Ik ben christelijk opgevoed. En ik werd ouder. Ik kwam in aanraking met de kracht van de Heilige Geest. En ik wist, er is meer in het leven. En ik zei echt letterlijk tegen God, Heer, als u hulp nodig hebt, zoek niet verder, maar neem mij. Neem mij, Heer. Ik wil u echt alles geven. Ik las in de Bijbel, God alles kan. We hoorden verhalen over opwekking over de hele wereld. Ik dacht, als God het bij iemand anders kan doen, dan kan hij het ook bij mij. Ik ben letterlijk op mijn knieën gegaan in mijn kamer. Ik heb gezegd, Heer, u zei, uw geest op alle vlees. Hier is een homp vlees. Neem mijn vlees, stort uw geest uit en doe iets ongewoons in mijn leven. En er begon een droom in mijn hart te ontstaan. En die droom was om de massa mensen te bereiken. Ik was een jaar of 16 toen ik de eerste keer naar Afrika ging. En toen ik daar was, toen kreeg ik 's nachts een droom. Ik zag 100.000 mensen aan de voet van de berg. Ik had 1 vraag. Wie wil zijn hart aan Jezus geven? En alle handen gingen de lucht in. Ik begon te dromen over de meest buitengewone dingen, dat er wonderen zouden gebeuren. Overal waar ik ging. En ik ging zo ver dat ik af en toe bij mezelf dacht, ben ik niet arrogant, weet je wel? Heb ik gewoon niet last van hoogvliegers in mijn hoofd? En dat is wat mensen ook wel tegen me zeiden. Die zeiden, David, kom op, dismiss the crowds, weet je wel. Ja, Jezus deed het ook, weet je. Die gingen discipelen. Je moet niet zo zweven en alleen maar daarmee bezig zijn. Maar als ik het dan zag, hè. Als ik hoorde over Theo Osborne, verjaar het bonken, dan bonkte mijn hart. En dan schrok mijn hart op en ik dacht, ja, maar Heer, toch, u kan ook al die dingen doen. En dit lag allemaal in het verlengde van mijn leven. Nou, ik zat op de Bijbelschool, dezelfde school waar Koen vandaan komt. En ik was aan het worstelen met die gedachte en ik zei, Heer, daar zeiden ze dat de verlangens in je hart van God waren. Dus ik denk, ja, nou, dan word ik echt een man van God, weet je wel. Maar ik had een beetje twijfel over, want ik denk, ja, wie zegt dat dat zo is? Dus ik had gebeden, ik zei, Heer, wilt u tot mij spreken? Dat de verlangens in mijn hart ook echt uw verlangens zijn. En ik kreeg een sms'je van mijn vader 2 weken later. Een heel mooie bijbeltekst, Psalm 20, vers 5. Hij geeft me naar uw hart en hij doet al uw plannen in vervulling gaan. En dat was voor mij een bevestiging om te gaan durven dromen en de dingen te gaan zien die God in het verlengde liggen had. Nou, ik ging naar een van de bijbelschoolleraren en ik zei tegen hem, ja, ik heb een roeping van God. Ik zei, maar ik heb geen platform. Ik zei, waar moet ik nou beginnen? Hij keek me aan en hij zei dit. Hij zei, David, als je echt een roeping van God hebt op je leven. Hij zegt, al woon je midden in de woestijn. God die weet je huis wel te vinden. En ik dacht, dat is waar. Hield ik aan vast. En ik begon te dromen. Te dagdromen over de dingen die komen zouden. En omdat ik geen publiek had, ben ik begonnen met preken tegen bomen. Nou, na bomen heb ik promotie gemaakt. Begon ik tegen de koeien. Nou, die reageren op een oproep. Als je ze uitnodigt om naar voren te komen. Soms nog beter dan jullie. Dan kwamen ze. En weet je, tijdens dat ik dat deed, echt geloof me of geloof me niet. Dat is helemaal in jezelf. Maar de aanwezigheid van God was altijd zo sterk daar. En dan stond ik denk, Heer, hoe kan het nou? Er zit niemand hier in mijn zaal, maar u bent hier. En weet je wat het was? God die reageert door de kracht van zijn woord. Hij was me klaar aan het maken. En weet je, ik had een hele gekke bijbelschooldirecteur. En die zei tegen mij, David, weet je wat je moet doen? Je moet gewoon naar podiums gaan en moet je hand opleggen. En moet je zeggen, de dag komt dat ik hier zal staan om het evangelie van Jezus te preken. En ik deed het. Als iedereen weg was. De dag komt dat ik hier sta, uw evangelie staat te preken. En ik begon te doen wat David deed. Want ik begon de punten te verbinden in mijn leven. Ik zei, Heer, als u dit kan doen, als het voor de boom lukt en voor de koeien lukt, dan gaat er een dag komen. En ik werd een keer gevraagd, zomaar. Niet zomaar, want God was ermee bezig. En ik begon te geloven dat er dingen mogelijk waren. En ik begon de dingen uit te spreken. En te zeggen, als dit lukt, dan gaat dat ook lukken. En ik begon visie te creëren. En ik begon er 100% voor te gaan, in mijn hart. En ik heb gezegd, Heer, ik verlang ernaar om een evangelist te zijn. Nou, ik hou er niet van mensen die zeggen, mijn naam is evangelist zo en zo, of apostel die en die. Dat bewijst zich vanzelf wel. Dat hoeven we niet voor je naam te zeggen, weet je wel. Maar ergens in mijn hart verlangde ik om God te dienen. En ik zei tegen een vriend van mij, ik zei, weet je, ik ga er gewoon in staan alsof het er al is. En dat deed ik voor mezelf, met alles wat ik had. En weet je, het begon te ontstaan. En God begon dingen te creëren om me heen. Nou, ik groeide op en ik zeg je eerlijk, er is nog geen plek geweest waar ik mijn hand niet heb gelegd, waar ik nog niet ben geweest. Al de podia's heeft God gewoon gegeven. Op de meest buitengewone manieren. En het wordt tijd dat ik wat nieuwe podia's ga zoeken. Om nog een beetje toekomstvisie te houden. Maar dit is een verhaal wat op mijn leven betrekking heeft. Nou, het gaat nog veel verder. Omdat ik geloofde in de massa mensen. De campagnes. En daar bleef ik van dromen. En voor mij is het zo. Dat is waar ik mee bezig moet zijn. Maar weet je wat het punt is? Je moet in staat zijn om de punten te verbinden in je leven. Dat wat David deed. Wat trok hem aan om te vechten tegen Goliath? Wat? On earth? Hoe komt hij erbij? Weet je wat het is? Ik geloof dat is de hand van God op iemands leven. De bovennatuurlijke zalving. Hij was geroepen om koning te zijn en voelde zich verantwoordelijk voor het volk toen hij er langs liep. En hij ging op zoek naar een held, zoekende of hij hem vinden kon. Maar hij kon hem niet vinden. En toen hij hem niet vinden kon, toen trok hij zich het lot aan en zei hij, dan zal ik het doen. Weet je wat het is? Op het moment dat jij in aanraking komt met iets wat in het verlengde ligt, wat God van je wil, dan triggert het je hart. Dat is wat er met mij gebeurt. Op het moment dat ik de massa zie, de bang, dan explodeert er iets in mij. Maakt niet uit of ik in de zaal zit of ik op het podium sta, maar dat bang, dat doet iets met mij. En heel lang dacht ik, ja, dat is niet van de Heer, weet je, of dat mag misschien helemaal niet. Maar ik kom erachter, al de dingen heeft hij voorbereid. Al de dingen liggen in het verlengde van wie hij is. Mag ik een heel klein nog een extra geheimtje vertellen? Toen ik een kleine jongen was, nog kleiner als dat ik nu ben, geloof het is echt waar, heel klein, spendeerde ik veel tijd op het toilet. En mijn ouders, in mijn oude huis, die hadden zo'n heel mooi stippeltjes toilet. Ken je dat? Met allemaal stippeltjes op de grond, zo'n zeil. En er zat een plint in het toilet. En in het midden van die plint was een stukje verf af. Dus er zat een heel kleine rol in. Ik herinner me niet meer hoe oud ik ben. Maar weet je wat ik deed? Ik deed alsof ik een van die kleine stippeltjes was. Er zaten letterlijk miljoenen stippeltjes. En ik stond te praten tegen al die andere stippeltjes op dat theater, die planken daar. Ik stond gewoon te praten. Ik wist niet over campagnes. Ik wist niet over het woord van God. Ik had er nog nooit van gehoord, van massale bijeenkomsten. Maar weet je, Jezus had het al in de DNA gestopt. En als ik nu ga kijken, dan begin ik de punten met elkaar te verbinden. Dan zeg ik, als dit lukt en dat lukt, God begon de podia stoppen. En nu ga ik terugkijken en zeg, ja Heer, al die dingen zijn mogelijk. Weet je, inmiddels is er heel veel gebeurd in mijn leven. Een van mijn hoogtepunten, ik heb mogen spreken op het campagne van Reinhard Bonke. Er waren 630.000 mensen. Het is allemaal letterlijk uitgekomen. Weet je, onze campagnes beginnen te groeien. We waren laatst in Rwanda, er waren 10.000 mensen. En weet je, wonderen gebeurden, spectaculair. Doven horen, blinden zien, lammen lopen. Het einde, het was niet... Zoveel getuigenissen, we konden niet meer bijhouden. We wisten niet meer wat God allemaal gedaan had. En al die dingen om te beginnen te dromen en de punten te verbinden. Als God dit kan doen, dan kan hij dat doen. Nou, wat wil ik zeggen, voordat ik verder ga met dit verhaal. Jij hebt punten in je leven. Iedereen heeft punten in zijn leven. Misschien hou je wel van drummen. En dan heb je altijd... Het was een klein mannetje bij ons in de kerk. Toen hij 2 jaar was, stond hij al met zijn drumstokjes op het podium. En weet je, vandaag de dag drumt hij. En dan wordt een berengoede drummer. En weet je, er zijn ook gasten dat als de tv is dan te kijken... en de beelden van Afrika die flitsen voorbij of de derde wereld... dan triggert er iets in hun hart. Weet je, ik sprak hierover en er was een meisje die zei... ik ben ziek, zei ze. Ze zegt, dus ik kan niet naar de derde wereld. Ze zegt, maar toch voel ik in mijn hart dat ik een keer moet gaan. Ze zei, ja, al die dingen zijn mogelijk. Ik geloof. Als je blijft geloven en blijft hopen dat God een weg kan maken... daar waar geen weg is. Maar weet je wat de grote trigger is bij al die dingen? Je moet durven en je moet er 100% voor gaan. Je moet erover spreken alsof het er al is. Nou, niet tegen anderen per se. Want die begrijpen je lang niet altijd. Ik kom heel veel mensen tegen. Ik weet niet of jij die ook kent. Met de gave van ontmoediging. Ken je die? Oh man, die zijn... Je stort je hart uit, vertelt je verhaal, deelt je visie. En dan kijken ze je aan en zeggen ze dit. Oh ja, mooi man, gaaf. Ja, is dat niet wat we allemaal willen? Ach, dat is zo'n verschrikkelijke dooddoener. In andere woorden, mij is het niet gelukt, waarom zou het jou wel lukken? En dan ben ik snel uitgepraat. Maar weet je, we komen ze allemaal tegen. En je zal altijd ontmoedigd worden om te gaan voor de dingen die in je hart zijn. Maar ik geloof dat er in jouw DNA dingen zitten die jij alleen maar doen kan zoals jij ze doen kan. Omdat je ze goed doet, omdat God je daarvoor gemaakt en geroepen heeft. En ik geloof, ik sterf liever al proberende dan dat ik mijn hele leven zit te wachten op iets wat niet komen gaat. En daar ga ik zo meteen nog een beetje op inhaken. Maar ik wil je hiermee triggeren. Dat is heel belangrijk. Laten we even kijken naar onze vriend David. Van mijn leeuw of beer. Sloeg hem, knuppelde hem net zo lang tot hij die schapie losliet. Daarom weet ik dat ik Goliath aan kan. Als hij mijn schapie niet losliet, dan trok ik hem aan zijn baard, sloeg ik hem dood. Dat is de attitude. Die moeten we hebben. Niet iemand doodslaan, maar ergens in vastbijten en niet loslaten totdat je ziet gebeuren wat we moeten zien gebeuren. Laat niet los. Stop nooit. Laat niet los. Dat is een woord van God wat ik gehad heb. Paulus, die zou vermoord worden. Ze stonden bij de poorten te wachten om hem af te maken, omdat hij Jezus spreekte. Weet je wat er gebeurde? Zijn discipelen, die stopten hem in de mand en dropten hem over de muur met een paar touwen. De verhaal ken je wel. Staat in Handelingen 9. Wat had er gebeurd als ze die touwen hadden losgelaten? Dan hadden we een heel stuk uit de Bijbel gemist. Toch? De kostbare lading. Jij hebt een kostbare lading in je leven. Je hebt een touw in handen met een doel en een plaats waar je je bestemming naartoe brengen moet. En je bent de enige die dat kan en je moet niet loslaten totdat het daar gekomen is. Amen. Amen. Let op. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als één van deze. Hij zei het gewoon. Hij zei, die kerel ga ik net zo aanpakken als dat ik leeuw en beer dood heb gemapt. En omdat hij de slagorde van de levende God getart heeft. Ook zei David, de Heere die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer. Hij zal mij redden uit de handen van deze Filistijn. En Saul zei tot David, ga. En de Heere zal met je zijn. En toen kleedde Saul David aan zijn wapenrok. Nou, we kennen dat verhaal. Stond hem helemaal niet. Ging ook helemaal niet. Weet je, ga geen dingen doen die je niet staan. Probeer je niet te positioneren in een positie waar God je niet ingeroepen heeft. Om mensen onder de indruk te krijgen. David moest tegen Goliath vechten, maar niet op de reguliere manier. Zijn eigen manier, zijn eigen ding, zijn eigen kracht, zijn eigen power. Dat wat hij goed deed, moest hij doen. Weet je, de beste mensen in het zakenleven en zelfs in de bediening zijn die mensen die niet afwijken van dat te doen waarvoor God ze roept. Ik ben 100% overtuigd. En niet verzwakken in wat je doet. Vastbijten, doorgaan. Weet je, ik heb heel wat vragen gehad. Wil je dit doen? Wil je daarbij? Wil je hierin? Ik moet doen wat ik van God hoor dat ik moet doen. En als ik dat niet meer doe, dan komt er in gevaar dat wat ik doe, dat het gaat verzwakken. En dat wil ik niet. Ik wil niet in een wapenrok lopen van Saul, terwijl David me een slinger God me een slinger gegeven heeft. Het zijn allemaal zulke belangrijke en wijze lessen. En dan zegt de Bijbel in vers 40, daarop ontdeed David zich ervan. En hij nam zijn staf in de hand en hij zocht 5 gladde stenen uit de beekbedding en hij deed ze in zijn herderstas, die hij bij zich had. In de tas zijn slingerstenen, maar zijn slinger hield hij in de hand. En zo naderde hij de Filistijn. En de Filistijn kwam al dichterbij David. Voor hem uit ging zijn schild dragen. Dat moet je zien. Daar staan die 2 legers tegenover elkaar. En er komt Goliath aangelopen. En er zat een kereltje, die loopt voor hem uit, die heeft zijn schild in zijn handen. En dan komt hij aangelopen, steeds dichterbij. En David staat daar met zijn slingertje. En toen de Filistijn David in het oog kreeg en hem bezag, verachtte hij hem, omdat hij jong was, rossig, schoon van gestalte. En de Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij begon hem uit te dagen. En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Hij begon hem te vervloeken. Gebruikte smerige woorden over David. En ook zei de Filistijn tot David, kom maar eens hier. Dan zal ik je vlees aan de vogeltjes van de hemel en aan de diertjes van het veld voeren. Oh. Als iemand dat tegen je zegt, kom maar hier, dan maak ik gehakt van je. Ik zal jouw vlees aan de vogeltjes geven. En daar sta je dan. Maar moet je opletten, 9 van de 10 christenen, weet je wat ze doen in een moeilijke situatie? Dan doen ze geestelijke strijd in hun hart. In de naam van Jezus bind ik hem. Ik bind hem. Heer, sta maar bij hem, maar kracht. En uiteindelijk ze steeds verder terug. Weet je wat David deed? Hij zegt dit. Maar David zei tegen de Filistijn, gij treedt mij tegemoet met zwaard, speer en werpspies. Maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere, de Heerscharen, de God, de slagorde van Israël, die gij getart hebt. In andere woorden, je hebt een big trouble now. Je hebt aan mijn God gezeten. En deze dag zal de Heere u in mijn macht overleveren. En ik zal u verslaan en u het hoofd afhakken. Op deze dag zal ik de lijken van het leger van de Filistijnen aan de gevogelden des hemels en aan het gedierte des veld geven, opdat de hele aarde weten dat de God van Israël leeft. Zeg ik dan in Afrika. Ik vind het zo mooi. Goliath vervloekt David. En die zegt, weet je, ik ga jouw vlees aan de vogeltjes geven. David die zegt, weet je wat, ik hak jouw kop eraf en ik ga het hele leger voeren aan de vogeltjes. Oh, waarom? Omdat hij wist wat God van hem vroeg. Waarom? Omdat hij de punten in zijn leven kon verbinden en omdat hij wist, ik ben normaal, mijn God is abnormaal. Dat is een van mijn slogans. Als ik buiten sta, zeg ik, I'm an ordinary man serving an extraordinary God. Stap weg. Kijk terug, kijk naar Jezus, naar alles wat hij doen kan. Want de strijd is des Heren en hij geeft u in onze macht. En er staat in vers 48, toen de Filistijn tot de aanval overging en al nader kwam David tegemoet, haastte David zich en snelde op de slagorde toe. De Filistijn tegemoet. Man, weet je, als een kerel op mij afkomt met een heel groot zwaard en een schild, weet je wat mensen dan doen? Ik had gedacht, David, loop naar achter. Om beter te mikken, weet je wel. En dan uiteindelijk zijn hoofd. Nee, hij ging er vol in, zegt de Bijbel. Hij snelt hem tegemoet. De Filistijn rent op hem af. En David die rent op Goliath af. Oh, dat moet je zien, man. Dat moet je zien. Het is niet een sip zonder schoolverhaal. Het is een verhaal van helden en van overwinning. Hij rent erop af. Pakt die stenen. Bam, door zijn kop. En hij hakt zijn kop eraf. En de overwinning is van hem. Amen, broeder. fijne dienst. Heer, dit is DNA. Dit moet in je ziel gegrift staan. God kan al de dingen doen. En ik hoef nergens bang voor te zijn. Ik bijt me erin vast totdat God gegeven heeft wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gegeven, wat hij geven gaat. Nou, mensen vergeten dat. Als God iets beloofd is, denken ze, zal het nog wel komen? Welke God dien jij? Zal het nog wel komen? Die God staat niet op mijn lijst, zal het nog wel komen? Hij heeft het gezegd, hij zal het doen. En het zal gebeuren in Jezus' naam. Al moet ik het elke dag proclameren. Maar ik doe het. Dingen die er nog niet zijn, over praten, alsof ze er wel zijn. En niet tegen iemand anders. Ik had een keer een vriend. En ik reed toen die tijd een Golfje 3. Turbo diesel en gewoon zo'n leuk dingetje. Ik was nog jong, weet je wel. Dat was een mooi ding, helemaal trots op. Ik zeg, hij zegt, ja, heb je een auto? Ik zeg, ja, ik heb een auto. Ik zeg, welke dan? Ik zeg, nou, Golfje 3 rode. Oh ja, zegt hij, ja, ja. Ik zeg, heb jij ook een auto dan? Ja, 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 ja. Ik zeg, oh, wat voor auto dan? Ja, ook een Golfje 3. Zegt hij, TDI. Ik zeg, oh, zo. Ja, zegt hij, niet zoveel kilometers. Kan lekker naar Duitsland op en neer rijden en al die dingen meer. Ik zeg, oh, is het nou leuk? Weet je wel, cool. Ik zeg, waar staat hij dan? Ja, ik heb hem even niet bij me. En dan goed, ik naar huis. Een paar jaar later kom ik erachter dat die kerel die auto nooit gehad heb. Maar hij sprak het in geloof. Nou, hij stond gewoon te liegen. Dat is een beetje anders. Maar het is anders als hij thuis had gestaan. En had gezegd, ik geloof, u gaat mij een Golf 3 geven. Ik geloof, u gaat mij een Golf 5 geven. Golf 6, hier, de bestelling. Maar even zien wat we gaan proclameren. Weet je, je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat om de intentie. Het gaat om wat er in je hart is. Het is een moment. Het is een moment in de Bijbel. Als er dingen goed zijn gegaan, of als er gedenkwaardige dingen zijn in je leven, dan wordt er een altaar gebouwd, dan wordt er een steen geplaatst. Ergens in de Bijbel wordt zo'n steen Eben Haezer genoemd. Weet je wat dat inhoudt? Tot hiertoe heeft God ons geholpen. En weet je wat dat betekent? Als God het tot hiertoe kan, dan kan hij het ook voor de toekomst. Als hij mij tot hier kan brengen, dan kan hij me ook daar naartoe brengen. En weet je, wat grappig is, van binnen weet je dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je het weet. Dat is de Heilige Geest. En daar moet je starten. Dat je weet, dat je weet. En zegt, Heer, help me om niet los te laten. En je begint jezelf te trainen en te doen. En onthoud, als jij in je bestemming komt, dat God er beter bij komt te zitten. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben er absoluut van overtuigd. Absoluut van overtuigd. Ik geloof dat dat zijn wil is voor ons allemaal. Voor iedereen. Je moet goed zijn in wat je doet, man. Als je dokter wil worden, word de beste. Word de beste. Als je advocaat wil worden, word de beste. Ga daarvoor. Als je een lief persoon wil zijn, word de liefste. Word de liefste, word de aardigste. Hou van mensen, doe het. Moeilijke situaties, pak je bij de baard. Knuppel je net zo lang totdat iemand slaat. Ik geloof erin. Wat een held en wat een kerel. Hè. En dit is niet zomaar een verhaal van David en Goliath. Maar hij wist het. Hij was er klaar voor. En weet je wat David? Toen hij langsliep, voelde hij dat de zalving van God hem trok in een bestemming. En ik geloof dat het zo is voor ons allemaal. Als je op zoek bent naar wat God met je leven wil, dan is dat de manier. Rondlopen en als iets je triggert. Dus als je in een gebied komt waarvan je denkt, daar heb ik wat mee. Dan moet je daar dingen mee gaan doen. En dan moet je heel erg goed oppassen dat je niet allerlei dingen doet die dat in de weg staan. En je moet niet bang zijn voor de toekomst. Want fouten maken mag. Mag allemaal. Ik heb een keer een heel klein stukje geschreven dat heet struikelend vooruit. Als ik struikel, dan ben ik toch 2 stappen verder. Weliswaar via de grond, maar ben ik 2 stappen verder. En ik geloof dat het zo is. Failing forward is heel bekend. En de fouten die we maken. Maar we staan op en we gaan weer verder. En je mag dingen najagen. Die jij zo graag wilt doen. En ik geloof dat dat de wil van God is. Voor ons allemaal. Ik wil graag een momentje bidden. En als je wil, kan je ogen sluiten. Lieve Vader in de hemel. Heer, ik kan echt, u kent me en u weet dat ik echt wel uren kan praten over dingen en over u. Heer, dat is niet heel moeilijk, heer, maar er is een gezegde, Vader, dat zegt 1 gebaar doet meer dan 1000 woorden. En aan u is het om dat gebaar te maken in ons hart. Heer, dat als we over deze dingen praten, heer, wilt u komen met uw Heilige Geest vanavond. wilt u het stof afblazen van de dingen, Heere God, die we bijna niet meer durven te geloven. Vader, wilt u de touw in onze handen versterken, Heere God, als we op het punt staan om het los te laten. Maakt niet uit, doordat we ons onbegrepen voelen of dat we niet weten wat we moeten doen. Heer, help ons, Heer, en sterk ons, Heere God, in de dingen die u van ons vraagt. Maak ons helder, Heer. En help ons om de punten met elkaar te verbinden in ons leven. Dat als we terugkijken, dat we zeggen, Heer, wat heeft u toen gedaan? Waarom heeft u dat gedaan? Wat deed u toen ik 6 was, toen ik 7 was, toen ik 8 was? Heer, toen ik 12 was, wat doet u nu, Heer? En wat betekent dat voor de toekomst? Als ik naar achter kijk in mijn leven, Heer Jezus, en de punten verbind, dan draai ik me om naar het heden en naar het nu. En dan zie ik de lijn doorlopen, Heer Jezus, naar wat u van mij vraagt. Heer, bestemming. Ik ben niet bang, Heer Jezus. Heer, ik ben niet bang, Heer, voor hoe lang het duren gaat. Ik ben niet bang, Heer. Help me, Heer. Als u me een keer thuis roept, Heer, dat u me thuis roept, Heer. Heer, maar als die dag komt, Heer, dan wil ik dat u blij bent, Heer Jezus, met alles wat ik geprobeerd heb. Voor uw naam. De Geest van God, raak ons aan. Heer, help ons om in onze bestemming te gaan staan. En te bewegen en de punten te verbinden. In Jezus' naam, Heer. Ik geloof, Vader, dat door uw Geest vechters DNA van David in ons allemaal komen mag. Om niet op te geven. Om niet op te geven.